Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze avonddienst. Ook hartelijk welkom aan de mensen die nu of later meeluisteren via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze dienst beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal voorgaan door meneer Scholte de Jong uit Gouda. Muzikant achter het orgel of achter de piano hebben jullie al gehoord. En Loes van Haften, welkom en bedankt. De bloemen van vanochtend zijn als welkom naar Nico en Jannie Rodenburg gaan. Ochtenddienst van volgende week, dat is de paasdienst, paaszondag, begint om 9 uur en zal geleid worden door Harold Overeen. Het is eigenlijk het begin nu van een stille week. En vanaf, als ik het goed heb, donderdagavond zijn er ook in deze kerkdienst zijn er kerkdiensten. Die beginnen om 7 uur 's avonds. En het is dus de donderdag en de Goede Vrijdag en de zaterdag inleidend naar Pasen. Sorry? Donderdag in de Emmanuelkerk hoor ik net. Voor de luisteraars thuis. Ja. Nog een andere mededeling. We hebben als Algemene Kerkraad houden wij een tweetal zondagen spreekuur, zeg maar, voor vragen vanuit de gemeente. Dat is een soort inloopspreekuur op zondag 27 april en 4 mei. Tussen de twee kerkdiensten van 9:15. Kwart voor 11, daar ergens tussenin, dus tussen de ochtend en de eerste ochtend en de tweede ochtenddienst. Voor vragen over bijvoorbeeld, maar het kunnen ook andere vragen zijn, bijvoorbeeld over het gebouwenplan, maar het kan alles zijn. Er zijn telkens twee leden van de Algemene Kerkraad aanwezig om uw vragen zo mogelijk direct te beantwoorden. Ze zullen staan bij een staattafel in de hal van de kerk. En na behoefte zal het inloopspreekuur worden voortgezet na 4 mei. Mijn naam is Wim Adam en namens de kerkraad wens ik ieder van u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 63, Mijn God, gij zijt mij toeverlaat, vers 1 en 3. En dat doen wij zo mogelijk staand. Thank you.
onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen een avondlied, lied 263, Wees gij mijn toevlucht. Samen bidden. Lieve God, zo komen we bij u aan het begin van deze avond. Het is nog licht als we hier binnenkomen en toch zingen we al over de nacht, over gaan slapen, over dat u bij ons blijft. Heere God, het wordt heel vaak nacht in ons leven, elke dag opnieuw. En soms is het ook op andere manieren donker om ons heen. Wilt u bij ons zijn als we daar vanavond over nadenken? Als u tegen ons zegt, waakt en bidt. En als wij soms wel en soms niet wakker zijn. Wij bidden u, wilt u ons helpen om vanavond alert te zijn, opmerkzaam, ontvankelijk voor wat u wilt zeggen. Geef ons een open hart en rust in onze gedachten en in onze ziel om naar u te luisteren, om bij u te komen, om ons leven aan u voor te leggen. En wilt u dan tot ons spreken in de Bijbel, in wat wij lezen, in wat wij horen, in wat wij bidden, in wat wij zingen. Heer, kom ons tegemoet en wees om ons heen. Wees in ons met uw geest en maak ons mensen van u. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond uit het Evangelie volgens Marcus, Marcus 14, de versen 32 tot en met 42. En daarna zingen we het TC-lied, Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet. Dat betekent, blijf hier en waak met mij, waak en bid. Marcus 4, vanaf vers 32. Jezus en de leerlingen kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En Jezus zei tegen zijn leerlingen: blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kun je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e keer terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nou nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Tot zover onze schriftlezing. Zalig, gelukkig zijn wij als wij de woorden van God horen en ze in ons hart bewaren. Amen. Verkondiging luisteren we eerst naar het pianospel van Marloes en daarna zingen we samen lied 571. In stille nacht houdt hij de wacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Blijven, waken, bidden. Ik vind het altijd een mooi lied en als je het zo een paar keer zingt, dan voel je een beetje het appel wat er op je gedaan wordt. De claim die het op je ligt, het brengt je een beetje in zijn ban, hè? Je blijft het zingen. Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet. Het is een hele vriendelijke melodie, een hele meditatieve melodie. En desondanks heeft het ook iets dringends, tenminste zo ervaar ik dat, iets van urgentie. Blijf hier, waak en bid, steeds opnieuw. Het is een beetje zoals een kind of een andere dierbare je bij je arm kan pakken. Blijf hier, blijf bij me. Je blijft toch wel even bij me zitten. Blijf je hier totdat ik slaap. En blijf je hier. Met meer of minder moeite ontworstel je je dan aan zo'n situatie. Ga nu naar beneden, zeg je. Of ga nu naar huis. Of je gaat toch maar weer even zitten. En naast liggen misschien. Soms tot je zelf in slaap valt. De oproep om waakzaam te zijn vinden we niet alleen in dit verhaal, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel. Soms ook in combinatie met het gebed. Waak en bid, bid en waak. Soms ook alleen, wees waakzaam. Het is denk ik ook geen vanzelfsprekende combinatie, bidden en waken. Veel mensen die wakker liggen, liggen te piekeren in plaats van te bidden. Of misschien is piekeren wel een vorm van bidden. Maar het hangt er misschien wel vanaf tot wie je dat richt, dat piekeren. Toch zou je waken ook wel kunnen zien als een actieve vorm van geloof. En dat waken en bidden, dat piekeren of niet, hè, als je 's nachts wakker ligt, ja, dat vraagt iets van jezelf. Om je in zulke momenten te richten tot God. Dat is iets anders dan je gedachten maar door laten gaan. En je zou dat waken dan ook kunnen zien als een actieve vorm van geloofsleven. Zoiets als bidden en zingen en vasten. En we noemen dat soort dingen ook wel een geestelijke discipline, een geestelijke oefening. He, iets wat je kan doen. Een manier van geloven. Als je wel eens hebt gewaakt bij een zieke bijvoorbeeld, of bij een stervend familielid, of bij iemand die, of een kind dat heel koortsig was in de nacht, dan heb jij misschien ook wel ervaring mee hoe dat in zo'n nacht door je heen kan gaan. Dat half slapen, half waken, dan weer bidden, dan weer stil worden. Maar we kennen ook het houden van een waken als protest. Bij een uitzetcentrum bijvoorbeeld. Daar worden maandelijks, bij het uitzetcentrum in Rotterdam, daar worden maandelijks wakens gehouden. Waarin ook wordt gebeden en gezongen voor de mensen die daar verblijven. We kennen dit ook als waken, als gebedsdienst voor mensen die vervolgd worden bijvoorbeeld. Ieder jaar is er die nacht van gebed voor de vervolgde christenen. Soms zijn er wakens voor natuur en schepping. En bij al die vormen gaat het om het gebed, niet zozeer als een vraaggebed. Want soms weet je nauwelijks meer wat je moet bidden en bovendien hou je dat niet een hele nacht vol. Op een gegeven moment zijn je woorden wel een beetje klaar. Maar het gaat veel meer om gebed, ja, als het ware het optillen van je leven en zo voor het aangezicht van God, in het licht van God. Of het leven van jezelf of dat van andere mensen, van een situatie of een probleem. Kijk, luister, hoor. En het staat ook in de psalmen, zo'n zin. Mijn leven til ik op naar u omhoog, op u vertrouw ik. Bidden en vasten en waken. Ik zat te denken, zou je dus dat waken misschien kunnen zien als een vorm van vasten of als iets wat bij vasten past? Ik weet niet of u of jij of jullie deze 40 dagen iets aan vasten hebben gedaan. Of je misschien gestopt bent met koffie of met alcohol of met snoep of zo. Of juist iets positiefs bent gaan doen. Zwerfvuil prikken elke dag of iets meer tijd voor een stille tijd, voor bidden en lezen. Misschien een kaartje gestuurd elke week naar iemand die het goed kan gebruiken. We zijn niet altijd gewend aan hele intense vormen van geloof beleven. Als je echt streng vast, dat zou voor ons nog wel een beetje nieuw zijn, denk ik. En waken als iets wat bij geloof hoort. Ik ken eigenlijk geen mensen die dat regelmatig doen, meer als de situatie daar toch al om vraagt. En toch zou je juist in deze 40 dagen, en we beginnen nu aan de stille week, en juist in deze tijd nog eens extra na kunnen denken over dat bidden voordat je gaat slapen. Of bidden als je wakker wordt in de nacht. Of als je misschien heel vroeg wakker wordt. Of als je niet kunt slapen. Het gebed in de nacht, Het nachtgebed is een van de oudste, meest klassieke gebedstijden. In de vroege kerk besteden ze daar al aandacht aan. En de meest basale momenten om te bidden zijn natuurlijk vaak het ochtendgebed en het avondgebed. En zo aan het eind van de middag, begin van de avond. Maar al snel kwamen daar andere momenten bij, vooral het middaggebed, zo rond 12 uur, midden op de dag. En dan natuurlijk dat nachtgebed aan het eind van de avond. En soms maar heel kort markeren die gebedstijden en de overgangen in de dag. Het zijn min of meer natuurlijke momenten om even stil te staan en je even tot God te richten. In de kloosters werd dit natuurlijk een heel systeem, een gewoonte. Soms 4 keer, soms 6 keer, soms 8 keer. En soms om de 3 uur is er dan zo'n gebedsmoment. Dat lukt natuurlijk niet als je niet in een klooster woont, maar als je gewoon moet werken of zo je dingen te doen hebt. Maar ja, bij het opstaan, tussen de middag, als je werk, als je stopt met je werk, en als je dan naar bed gaat en je ogen dicht doet. Dat zijn van die momenten waarop we ons kunnen richten tot God. Dat nachtgebed, dat late gebed, dat heeft mij altijd aangesproken. Misschien omdat ik zelf het als kind heel moeilijk vond om te gaan slapen. Het kwam een beetje omdat toen ik klein was, een van mijn zusjes is gestorven, zomaar overnacht. En toen we wakker werden, was ze gestorven. En het zat bij mij dus al vroeg in, dat je nooit weet of je morgen je ogen weer open doet. En ik vond dat eng. Of in ieder geval sliep ik niet zo makkelijk in. Het vraagt moed om je ogen dicht te doen. En ik merk dat nu in mijn werk wel eens, als ik bij ernstig zieke mensen ben. Of soms bij stervende mensen. Of als je bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar bent. Als je gedachten hebt die moeilijk zijn. En dan zo 's avonds laat ben je een beetje op je kwetsbaarst. Dan kan er van alles zo tot je komen. Ook als je het wat minder dramatisch beleeft, kost het soms moeite om je af te sluiten van de dag. Om de dingen los te laten en tot rust te komen. Om de luiken letterlijk dicht te doen. En dus misschien kost het je ook wel moeite om in slaap te vallen. Omdat je gewoon een druk hoofd hebt. En het de hele tijd maar doordraait. En je ligt heus niet te piekeren en ook niet te huilen. Maar het gaat maar door. En soms kun je wakker worden van je eigen gedachten. Hele praktische gedachten. Een van mijn andere zusjes, volwassen geworden. En die leerde ons de oefening om 's avonds alle deuren waardoor je heen bent gegaan weer eens dicht te doen. Als je nou in je bed ligt en het is druk in je hoofd, dat je denkt, welke deuren ben ik allemaal doorgegaan vandaag? En toen ik opstond, deur van je slaapkamer, van je badkamer, beneden, buitendeur, deur van school, van je klaslokaal, deur van je auto. En dan weer terug en ze allemaal maar weer dicht doen. Totdat je weer bent waar je bent. En het allemaal zo rustig wordt. Het is een moment dat je onwillekeurig bij veel dingen nog even stilstaat. Bij de mensen die je hebt gesproken, bij de dingen die zijn gezegd, de dingen die zijn gebeurd. Je legt ook veel buitenkant af, je laat veel los als je gaat slapen. Je agenda, je kleren, je make-up, je telefoon. Ik weet niet of jullie hem beneden laten liggen of op je nachtkastje, maar je moet hem toch een keer loslaten. Je horloge misschien, je bril, je lenzen. En wat of wie blijft er over zonder al die dingen? Alleen een mens. Gewoon jij. Met alles wat er is en wat je denkt en wat je voelt. Die overgang van dag en nacht, van waken en slapen, is bij uitstek een moment om je tot God te wenden. En het raakt dan een diep verlangen in ons naar veiligheid en geborgenheid. Behoed en bewaar ons, lieve God, bidden we. Zegen ons, hou de wacht en stuur een engel. Er is een heel lief liedje in het liedboek, lied 260, voor als u een liedboek bij zich heeft. Ik wilde niet te veel onbekende liederen opgeven, dus we zingen het vanavond niet. Maar het is ook als gebed een heel mooi lied. Wie blijft er waken als ik ga slapen? Er is een engel die mij bewaart. Het is ook het moment om te denken aan al die andere mensen die slapen, of juist al die andere mensen die wakker zijn. Omdat ze moeten werken bijvoorbeeld in de nacht. Of omdat ze ook nadenken. Of omdat ze gewoon nog later naar bed gaan dan jij. En kan er iemand de slaap niet vatten die bang en eenzaam is in de nacht? Ach, lieve engel, sla dan je vleugels over die ander. Houd daar de wacht. Ach, lieve engel, sla dan je vleugels over die ander. Houd daar de wacht. Al heel lang deel ik 's avonds laat een gebed op sociale media en in onze gemeente-app met de hashtag nachtgebed. En zo'n heel kort gebed voor het slapen gaan helpt misschien ook om woorden te vinden, om die overgang te maken. Heel kort toch even te markeren. Wakker zijn, waken, is dus waakzaam zijn. En waakzaam zijn, dat is oplettend zijn. En juist Petrus, die in dit verhaal, in dit schriftgedeelte nog in slaap valt, die zal later schrijven, wees waakzaam en nuchter. Of ook wel, wees waakzaam en wees op je hoede. Want jullie vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Het kwaad gaat rond, het sleept mensen mee. En waakzaam zijn en op je hoede zijn, dat is niet een comfortabele houding. Ook niet als andere mensen dat zijn. Je kunt te veel op je hoede zijn, te veel alert zijn. We vinden dat zelf niet fijn als je dat heel lang moet zijn. En ook niet zo van andere mensen. Woke, als mensen woke zijn, of we noemen ze dan woke, dat vinden we vaak lastig. Het lijkt zo negatief, alleen maar gericht op wat verkeerd is en dan is er veel verkeerd. Maar wakker zijn, dat is dat ook niet de slagzin van mensen die overal een complot in zien. Voor wie niet gewoon is wat het lijkt. En die je voortdurend bang maken voor alles. Maar toch, het is wel een Bijbelse opdracht. Wakker zijn, waakzaam en oplettend. En het is in onze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Of net zo belangrijk als altijd. Zijn er tijden waarin het niet nodig is? In ieder geval verandert en gebeurt er nu ook weer heel veel. Een tijdje geleden vertelde iemand op de radio over het nieuwe Holocaustmuseum. En dat dan blijkbaar het laatste, ik ben er nog niet geweest, maar dat het laatste is, dus je dat hele museum hebt bezocht als je naar huis gaat. En dan is daar een wand met mensen zonder naam. Mensen die anoniem gebleven zijn. Anoniem gebleven Joodse mensen afgevoerd, omgekomen en vermoord. En daarbij de tekst, vergeet hen niet en wees verschillig. Wakker zijn dus, hè? Ook als we het misschien niet zo lang volhouden. Ook als je steeds opnieuw wakker geschud moet worden. Om echt waakzaam te zijn, hebben we die tijd van waken in of aan de randen van de nacht misschien ook wel extra nodig. Even van die lege tijd, waarop je eens even goed kan nadenken over wat er die dag gebeurd is, of wat je morgen moet doen, of als je vroeg wakker bent en wat je straks moet doen. Wat iedereen nou eigenlijk precies heeft gezegd. Wat je gevoel daarbij was. Dat je denkt, dat klopte iets niet. Of wat zei iemand nou. Dan heb je tijd nodig om daar even over te mijmeren. Die tijd aan de randen van de dag. Het zou geen kwaad kunnen als we daar meer tijd voor zouden nemen. Ruimte hebben voor wat echt belangrijk is. En om te onderscheiden waarop het aankomt. En ruimte en tijd hebben om je kompas te eiken. En om niet overspoeld te raken door alles van de dag. Maar waakzaam zijn is niet alleen maar een op je hoede zijn. Zeg maar een waakzaam zijn tegen. Dat is in de taal niet helemaal juist. Maar je voelt wel, vaak zijn we op onze hoede voor negatief, zeg maar negatief. Tegen dingen die ons kunnen schaden. Waakzaam zijn is in de Bijbel ook altijd opmerkzaam zijn. En oplettend zijn op wat goed is. Op wat God doet in deze wereld. Zeg maar een waakzaam zijn voor. En waakzaam letten op. En het gaat dan om de sporen van het goede. De sporen van de Heilige Geest. De sporen van wat God aan het doen is en wil doen. En ja, soms zijn die moeilijk te zien en vast te houden. Bovendien, ja, wat is nou goed? Hè? Dat is ook niet één ding altijd. Niet statisch, dat is ook in beweging. En je moet er ook op, een beetje op blijven letten of het ontglipt je zomaar. Dat je denkt, ja, wat is hier nu goed? En toch voelen we wel aan, die dingen zijn er ook. En God zegt, zie, ik ga iets nieuws doen. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En Jezus zegt, let op de vijgenboom. En zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Het zijn teksten die bijna ieder jaar wel in een van de diensten zo voor Pasen terugkomen. Misschien hebben jullie ze hier ook wel een keer gelezen. En die takken van die vijgenboom die uitlopen, dat is een beetje zoals wij misschien zeggen, let op de magnolia. Of let op de kersenbomen. Nu zijn ze helemaal vol. En maar een paar weken geleden, weet je het nog, dan kun je zo blij zijn met zo'n magnolia. Waar je langs loopt in de straat. Je denkt, ja, nu wordt het lente. Dat zijn de eerste bloeiers. Waak en bid. Bij bidden hoort dus ook heel goed opletten. Wat zie je? Wat gebeurt er? Wat verandert er? Welke kant gaat het op? Kun je meebewegen? Word je in een bepaalde richting geduwd misschien? En word je een weg gewezen? Hoe zou het wel kunnen? Wat kunnen wij doen of betekenen? Waakzaam zijn, wakker zijn, de wacht houden en niet slapen of vergeten, niet onverschillig worden. Het is een roeping, maar het is onmogelijk om het altijd vol te houden. Aangrijpend, zoals die discipelen en zelfs niet met Jezus kunnen waken, in slaap vallen, hem alleen laten. En dan komt hij terug en dan lukt het nog weer niet, hè? En nog weer niet. Zo gaat het ook met ons. We missen zoveel. Het bijzondere is, de Bijbel spreekt vooral over God die wakker is. En waakzaam en aanwezig en verschillig. Niet een afstandelijke, afwezige God die genoeg heeft aan zichzelf, maar een wakkere God in het hart van de geschiedenis. De wachter van Israël sluimert nog slaapt, zegt de psalm. En wij mogen erop vertrouwen dat die wachter ook onze wachter is. En de wachter is van alle volken. En zo lezen we vanavond over Jezus die wakker is. En die wakker blijft. Die onrustig is. En angstig. En bedroefd. God is in deze wereld waakzaam en wakker aanwezig. En Jezus bidt nog steeds voor ons, elke dag, altijd. En Jezus die de leerlingen slapend vindt en dan tenslotte zegt, slaap nu maar en rust. Het is genoeg. Nou ja, in sommige vertalingen, het viel me op dat in deze vertaling dat anders vertaald werd in MBV 21. En dan is het die derde keer, zegt Jezus tegen de leerlingen, liggen jullie daar nou nog steeds te slapen en te rusten? Dat is hetzelfde verwijt wat hij die twee keer eerder ook heeft gezegd. En je kunt het ook anders vertalen. Je moet thuis maar eens kijken in de Bijbel die je misschien zelf hebt. En er staat ook vaak dat Jezus zegt, slaap nu maar en rust. Ook wel een beetje van, nou ja, weet je, het lukt die discipelen toch niet. Dat hij tegen ze zegt, slaap nu maar. Het is genoeg. Ook wel een ontroerend zinnetje. Het is genoeg. Je denkt onwillekeurig aan die zin, het is volbracht. Het is klaar. Het hangt er niet van af of die leerlingen wakker zijn of niet. Maar ja, dat volbrachte werk, op dit punt is dat nog lang niet zo. Er moet nog heel wat gebeuren. En daarom eindigt het verhaal van vandaag, van vanavond, wel met wakker worden. Sta op, zegt Jezus, laten we gaan. En wie mij zal uitleveren, is al vlakbij. Sta op, word wakker, waar ben je? Even klinkt daar de stem van God in door. En zoals die helemaal in het begin klonk, in die tuin van Eden. Adam, waar ben je? Sta op. En toch mogen wij slapen. Kunnen wij slapen? Slaap nu maar en rust, zegt Jezus. Omdat Hij wakker is. Omdat Hij waakt omdat Hij doorgaat, omdat Hij volbrengt wat er te volbrengen is, omdat Hij deze schepping en deze geschiedenis tot haar voltooiing brengt. De beslissende slag is geslagen. De rest is endplay. En niet te onderschatten, er moet nog heel veel gebeuren. Maar het is wel precies dat. De geschiedenis ligt in zijn handen. En de Bijbel gebruikt trouwens het beeld van barensnood. Hè? Niet een eindstrijd, een endplay, zoals in van die een beetje apocalyptische films of zo. Of boeken, ze graag zeggen, een beetje een mannelijk beeld misschien, die eindstrijd. Het gaat hier meestal in de Bijbel over barensnood. Over een begin, dus hè. Ook niet makkelijk. Weinig bloed, zweet en tranen. Maar wel een begin. Een begin van een nieuwe wereld en van een nieuwe toekomst. Er wordt wel eens gezegd, in het hart van de geschiedenis staat het kruis van Christus. En dat is ook zo. Het is het kantelpunt, het scharnierpunt waar alles om draait. En sinds dat moment is alles anders wat er moet gebeuren. Wat er gebeurt in de wereld. Maar ik had zelf vaak, als iemand dat dan zei, of als ik dat ergens las, in het hart van de geschiedenis staat het kruis van Christus, dat je zo moet denken aan Goede Vrijdag, aan de gekruisigde Christus. Terwijl ik nu ook dacht, het gaat wel om het lege kruis. Het lege graf. In het hart van onze geschiedenis staat de opgestane Heer. En zien we Hem dus ook naar ons toe komen, vanuit die toekomst, door de geschiedenis heen, naar ons toe komen. Vrede voor jullie, zegt Hij. Vrede voor jullie en voor heel de wereld. Als je goed oplet, zie je het begin ervan. Let op, ik ga iets nieuws doen, zie je het al. En laten we zo leven, deze dagen en weken, als opmerkzame mensen. Als mensen die bidden en waken. Als mensen die slapen en opstaan. Als mensen die blijven. Blijf hier. Blijf bij me. Waak en bid. Mensen die kunnen blijven. Het ziet er niet heel spectaculair uit, maar dat heeft de wereld wel echt nodig. Mensen die het kunnen uithouden. Met ongemak, met lijden, met tekort, met alles wat veel te langzaam gaat. Met alles wat veel te rotzooierig is. En met alles wat anders moet. Mensen die blijven, op hun post blijven. Die bidden voor de wereld. Maar die tegelijk ook al iets zien van die nieuwe wereld die komt. In de opstanding van Jezus de Christus. Mensen die weten, wij zullen leven met Hem. Tot aan het einde van de tijd zal ik zijn wachtwoord horen. Waak dan en bid, zo blijft Hij mij en ik Hem toebehoren. Lof zij U Christus in eeuwigheid. Amen. willen samen danken en bidden. Ik wil met jullie bidden het Luthers avondgebed. Dat staat ook in ons liedboek, maar jullie hebben dat niet bij, hè? Dus lied 202. We zullen het niet zingen, maar... is er iemand die het wel bijschrijft? Ja. Dan kunnen we het misschien samen bidden. Laten wij bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen zometeen ons slotlied. Dat is lied 576b. En daarvoor is er gelegenheid om uw gaven te geven. Ik weet niet of dat ook live gebeurt of dat alleen een digitaal iets is. Dat gaan we wel doen. Ja, precies. Dus er is eerst collecte en daarna zingen we ons slotlied. Je hebt helemaal gelijk, sorry, ik ben blij van me apropos. Ik dacht inderdaad, ik sla te snel om. Ja. Ik begreep net van Johanneke in de consistorie dat er zijn nog wel eens ander soort diensten 's avonds en dat het helemaal niet zo vaak is dat je dan de geloofbelijdenis ook doet. Hè? Dus we hadden dat voor vanavond juist wel opgeschreven. En we belijden vandaag ons geloof met de geloofbelijdenis van Nicea. En vaak noemen we de 12 artikelen, ik geloof in God de Vader en zo. Maar deze heb ik opgeschreven in Gouda, proberen we die nu dit jaar te doen, want die heeft namelijk een bijzondere verjaardag. De geloofsbelijdenis van Nicea is dit jaar 1700 jaar oud. Het is de alleroudste geloofsbelijdenis die ook alle christenen op de hele wereld verbindt. En want die 12 artikelen, die zijn uit de tijd van Karel de Grote, en dat is echt een Europese geloofsbelijdenis, ook prachtig natuurlijk. Maar deze verbindt alle gelovigen, ook die van de Oosters-Orthodoxe kerken. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan en ook met mij de woorden van deze geloofsbelijdenis uit te spreken. En daarna zingen we lied 68, Psalm 68, vers 7. En ieder van u zeggen met mij: wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden, die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader, en die zal weerkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven? Thank you. daarheen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap, de vervulling met de Heilige Geest, zij met jullie allen.